Volgens mij doet het nu. Vergat bijna de mute-knop uit te zetten. Maar goedemorgen voor allemaal die ik nog geen goedemorgen heb gezegd. Hierbij dus, goedemorgen. En ik had van de week wel gedacht van, nou, ik moet even goed voorbereiden. In die zin van, laat ik de updates draaien van mijn iPad. Laat ik zorgen dat ik een backup heb liggen. Dus dat in die zin is het fijn om daar toch wel een beetje alweer geweest te worden. Maar Danny, echt goed gedaan vorige week. Ik zou zelf zeggen, oh, ik zou peentjes zweten, weet je dat? Maar goed, ik wil jullie vast vragen om Jacobus 5 op te zoeken, vanaf vers 13 tot 20. Vandaag het laatste stukje uit Jacobus. We zijn een aantal jaren nou op weg waarin ik al gesproken heb, en u mee heb genomen door heel de brief van Jacobus heen. En daar hebben we een hoop wijze dingen in gelezen. En ook gewoon zo meegekregen. En vanochtend wil ik het hebben als thema van mijn preek, goede zorg voor elkaar. En ik wil simpelweg ook even God hier ook in uitnodigen. Ja, Vader, ik wil u danken dat u zo u ons woord heeft gegeven. U spreekt door uw woord heen. We mogen daarin ook uw geest zo uitnodigen om het ons kenbaar te maken en het begrijpbaar te maken. Dank u wel, Heer, dat u zo door het woord heen wilt spreken. En dat ik uw woorden mag spreken naar de mensen toe. En dat we het allemaal zo in ons op zullen nemen. Want uw woorden zijn waar, Heer. Uw woord is waar. Amen. Nou ja, de brief van Jacobus is je geloof in de praktijk brengen. Dat is wat ik al die keren al gezegd heb. En in die zin wil ik vanochtend ook een stukje hebben van goede zorg voor elkaar. Maar ook de kracht die je krijgt als christen zijnde. En dat zal in de loop van de ochtend ook wel steeds meer helder worden voor jullie allemaal. Nu wil ik eerst lezen. En er staat boven mij, ik lees uit de herziende Statenvertaling, de kracht van het gebed. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed. Dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Het lijken wel 2 verschillende items en toch vind ik daar wel een onderling verband tussen. En dat is dan de zorg voor elkaar. Je ziet daarin ook dat Jacobus aan het eind van zijn brief, waar ik nu ben aangekomen, ook geen uitgebreide groet doet aan een gemeente hier of daar. Zoals je Paulus vaak ziet doen, is er een hele uitgebreide groet. Doe de groet aan die en zus en zo en bedankt voor dat offer, et cetera. Hier doet Jacobus dat niet. Hij zegt wel iets heel belangrijks. En eigenlijk een niet misverstaande opmerking zo aan het eind. Let op elkaar. Gaat het voorgaande stukje over genezing en bidden voor elkaar, zegt hij hier dat we hier heel erg ogen moeten hebben op elkaar. Voor degene die afgedwaald is. Voor degene die eerst wel in de kerk gezeten heeft, onder ons in de gemeente, maar daaruit is weggegaan. En dat het daarin dan ook heel belangrijk is, dat we zien dat als we zo'n persoon weten terug te halen, dat er een ziel gered is. Een ziel gered is van de dood. En dan bedoel ik niet de fysieke dood. Want dat zullen we allemaal een keer meemaken. Behalve als we meemaken dat we worden weggenomen natuurlijk. Maar in die zin is het de geestelijke dood. Ja, voor heel veel mensen weten we wel natuurlijk. Maar je kan heel springlevend zijn. Heel hard juichen en springen en joepie roepen. Maar je kan zo geestelijk dood zijn als wat. En hoe komt dat dan? Want als je niet ziet, of als je niet gekozen hebt, dat Jezus Christus jouw verlosser is, ja, dan ben je gewoon geestelijk dood. als je niet voor hem hebt gekozen, dan komt er een tijd dat je dus voor Gods troon komt te staan. Met al jouw zonden en overtredingen die je in je leven hebt gedaan. En dat zou ik je niet aanraden. Boezem ik je nou angst in of niet? Maar het is wel hetgene wat gebeurt. Want hetgeen wat dan gebeurt is dat die afstand tussen jou en God heel erg groot is. Er staat een muur tussenin. Want God is rechtvaardig. Oh ja, hij is ook liefde, maar ook rechtvaardig. En hij kan het niet aan dat zonde bij hem is. Daarom is het zo belangrijk dat wij die taak op ons nemen. Om mensen die van het geloof afgedwaald zijn, daarin ook te laten zien en voor te leven wie Jezus Christus is in ons leven. Het mooie is dat Jacobus dus eigenlijk eindigt met een mooie belofte die God zo geeft. Voor wie Jezus kiest, daarin dus verzoening en vergeving ontvangt. En dat een menigte van zonden zal bedekken. We weten dat aan de andere kant zonde en vergeving zo tegenover elkaar staat, maar wel gewoon nodig is. Als je zonde hebt gedaan, is er vergeving nodig. En als je daarin stapt, kunnen wij als mensen ons nogal voelen, oh ja, weet je nog, toen ik dat gedaan heb? Als iemand anders je er niet aan herinnert, is het wel vaak je eigen gedachten die er vaak op terugkomen. Dan mag je weten dat God een menigte van zonden bedekt als je terug bij hem bent gekomen. En je zonde aan hem beleden hebt. Dat is het mooie, dat is de belofte. En dat is gaaf. Hoe zit het in de verhouding met, als we starten bij nu bij vers 13. En het lijden. Als je lijdt, laat je dan bidden. Laat dan bidden. Of ga dan bidden. Dat is zo belangrijk, want vaak als we lijden, dan hebben we te dealen met onszelf. Toch? Ik zou zeggen, als je dingen overkomt, dan zijn het vaak dat je denkt van, Je moet maar als voorbeeld nemen, als je ziek bent, je hebt een goede griep te pakken, of je hebt een buikgriep, wat dan ook, verzin maar iets ellendigs. En dan heb je toch al zoiets van, nou, ik heb wel zin om op de bank te gaan liggen met een zo'n dekje over me heen. Ik sluit liever mijn ogen. Wat kunnen we dus voor vrouwen verzinnen? Maar bedankt voor jullie feedback, gewaardeerd ik erg. Wij als mannen kruipen dan onder een dekentje. Nou goed. Maar dan is het zo dat je dus onder de deken kruipt, je sluit je ogen en dan wil je de rest van de wereld, vergeet je dan even. Dat is toch wat gebeurt? En dat is echt niet alleen bij mannen. Maar het lijden kan ook van allerlei aard zijn. Het is niet alleen maar ziekte. Als ik dan vanochtend nog even appcontact heb met mijn broer, die in Oekraïne zit. Vandaag is hij op weg om daar evacuatie voor te bereiden voor mensen die aan het front leven. Denk, ja, dat is ook lijden. Als je uit je huis weg moet vanwege oorlogsgeweld of dreiging daarvan, dan is dat ook lijden. Als je iets van de week hebt meegemaakt, een situatie op je werk of misschien wel gewoon thuis met je kinderen. En er zijn dingen die dus daaruit voortkomen waar je denkt van, hoe nu? En je lijdt eronder, is dat ook lijden? Dus we mogen het in de bredere zin zien. Dus als je lijdt, bid dan. Dat is het belangrijke, dat is het medicijn. We kunnen daarin blijven hangen als we in een situatie staan van, oh, ik maak alweer dit mee, ik maak alweer dat mee. En dan vertel het aan iedereen. Dat kan je ongeveer de notoire klagers noemen. Die kan je zeggen van, oké, die zie je soms al vanuit de verte aankomen. En dan denk je, oké, waar is hier de muur? Waar is de hoek? Waar ik in kan verdwijnen, weet je wel? Dat je dan zoiets hebt van, ja, ik heb geen zin om met te praten, want dan weet ik dat er een hoop negativiteit om me afkomt. Dat zijn mensen die het gewoon niet meer zien. En het is zo belangrijk daarin een medicijn te hebben. En wat is dat dan? Ik zei het net ook al. Jacobus geeft het aan. Als je lijdt, ga dan bidden. En waarom dan? Ik denk, als je dus gaat bidden, dan praat je tot iemand. Nou, dan praat je tot God. En we mogen weten dat we door de kruising van Jezus Christus mogen tot aan de troon komen. En ik stel het me zo voor, dan kniel ik daar voor Gods troon en dan mag ik alles bij hem uitstorten. En we mogen weten, God kan ons geklaag heus wel even aan. Die is niet zo van onder de indruk. Hij zal dus daarin ook zeggen, van, ja, kom maar gewoon bij mij. Ik zie ze voor me, dat ik daar op mijn knieën zit. En God zegt, ja, kom maar even bij mij op schoot. Kom maar even. Net zoals een vader of moeder bij een zoon, dochter zou doen. Kom er gewoon even bij zitten en slaat je arm om je heen. Je mag het even. Maar wat ga je dan voelen? Dan weet je dat je geliefd bent. Dan weet je dat je, ja, ik ben hier bij God. Ik mag me gewoon thuis voelen bij hem. Hoe ik me ook voel, als ik ook in die moeilijkheden zit, of als ik muziek ben, of wat dan ook. Ik zit bij hem. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat je gedachten verzetten. Je gedachten verzetten, oh, ik zit hier heerlijk bij God. Ik mag heerlijk even bij hem zitten en ja, gewoon even zijn wie ik ben op dit moment. En wat gaat er op dat moment dan gebeuren? Dan gaat er een verandering in je gedachten plaatsvinden en je perspectief gaat niet meer zijn vanaf onder je deken je ogen dicht en ik voel me ellendig. Nee, dan wordt je perspectief wordt omhoog gezet. En dan wordt Gods perspectief wordt ook jouw weer perspectief. En dat je daarin kan zien, hey, wat kan ik doen? Vanuit God. Je verzet je gedachten naar Gods gedachten. En ik vond het ook zo mooi dat Danny dat vorige week in zijn preek ook aanhaalde. Dank ten alle tijden. Dank ten alle tijden. Wat er ook gebeurt. Vorig weekend kreeg ik een achterklep op mijn hoofd. Dank ten alle tijden. Ik zag wel even sterretjes, maar weet je. Ik maakte de inductiekookplaat glasplaat stuk. Dank ten alle tijden. De verzekering Dicknex, dank ten alle tijden. Weet je, maar goed, in ieder geval, dat zijn dingen. Hoe zet je jezelf daarin? Waar ga je staan op dat moment? Tuurlijk baalde ik als een stekker. Maar laat dat je leven beheersen. Zijn dat de dingen die dus, ja, je steeds voor ogen moet houden? Nee, er is veel meer dan dat. Dat is maar even jammer, pech hebben. En gelukkig was Naomi daarin ook zo genadig om dat te zeggen. Maar in die zin is dat goed om daarin te beseffen, oké, dank. Ik dank. En wat ga je dan? Jacobus heeft het over goede moed. Goede moed en lof zingen. Als je dus beseft bij wie je bent en je beseft hoe groot God is, ja, dan gaat er iets borrelen in je hart. Dan denk je, yes, wauw, God is mijn God en hij heeft alles in handen. En dan gaat er een loflied, gaat er opborrelen in je hart. En dat is zo mooi. Dat kunnen we teruglezen in Efeze 5 vers 19. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En hart zegt het al. Je hart is zo belangrijk. Als je hart gevuld raakt met de Heilige Geest. Ja, wauw. Ja, dan gaat dat gewoon opkomen, automatisch. Dan ga je psalmen zingen, dan ga je lofzangen en liederen gevuld door de Heilige Geest, geleid door de Heilige Geest. En als ik terugkijk in het boek van Jacobus, hebben we het verschillende keren over de tong gehad. Hoe belangrijk en hoe machtig zo'n klein fliebertje in je mond is. Hoe je daarin negatieve en positieve dingen kan zeggen. Hoe je iemand kan afbreken en hoe je iemand kan opbouwen. Zo belangrijk is die tong. Daarom is het zo goed om die focus in elke situatie om te zetten. Naar het positieve, naar wat God in jouw leven, in je hart wil doen. Het wekt je hart op. En het zegt zoals David dat zegt in zijn psalmen, loof de Heere mijn ziel. Want als jij het niet kan, dan leg je het bij God neer. En dan zal hij het bewerken in je. Alles wat je nu ziet is een soort van actie-reactie. Je doet iets. En hoe zeggen we dat nou? Ik heb dat even een beetje opgezocht van hoe ze dat in de psychologie zeggen. En dan zeggen ze dan, we kunnen een actie definiëren als een wilsdaad. Iets dat gedaan of uitgevoerd wordt, of de voltooiing van een taak. En een reactie wordt gedefinieerd als de manier waarop iemand handelt of voelt, als een reactie op iets wat gebeurd of gezegd is. En ik vond het zo mooi dat in die actie, wat daarin staat, wilsdaad. Een wilsdaad is iets wat je dus wil doen. We kunnen ervoor kiezen om onder de deken te blijven zitten en daarin te zeggen, laat allemaal maar. Maar als je vanuit je wil de daad bij het woord voegt om te zeggen van, ja Heer, ik voel me ellendig. Ik zit in dit lijden, maar help mij alsjeblieft. Dan gaat er een reactie komen. En die reactie is, als je lijdt, ga je bidden. En als je dan je goede moed voelt, dan ga je lof prijzen. Daarin zie je de actie-reactie. En dat is zo belangrijk om steeds er in ons te prenten. Dus dat is ook geloof in de praktijk brengen. Ook zegt Jacobus, als je ziek bent, laat dan de oudste roepen. Nou, wat is dan ziek? Als je dan kan zeggen, nou ja, ziek kan op verschillende fronten kan dat natuurlijk voorkomen. Ziek zijn kan ook, zoals Romein 14 vers 1 staat, is dan dat je daarin kan zeggen, ziek zijn kan ook geestelijk zwak zijn bijvoorbeeld. Maar hier bedoelen ze echt ook gewoon ziek zijn in lichamelijke zin en zwak zijn. En naast veel lees je ouderlingen, maar goed, dat is eigenlijk hetzelfde woordje als oudste. En dat geeft aan dat de ouderlingen, oudsten, zijn degene die leiding geven aan de plaatselijke gemeente. De gemeente waar je zit. Of de vertegenwoordigers daarvan. Maar goed, wat moet je dan doen? Je hebt de oudsten geroepen, wat dan? Er staat er dat zij vragen voor je te bidden en met olie te zalven. Doen we dat nou zo vaak? Als we ziek zijn, dat we dan de oudsten of ouderlingen toestappen om te vragen om voor je te laten bidden. Terwijl dat wel iets wat Jacobus zegt aangeeft. We moeten niet denken dat olie een soort van medicijn is. Of dat olie het middel is wat geneest. Nee, we mogen olie zien als een vorm, als het symbool van de Heilige Geest. Wat daarin doorwerkt. Want niet de olie geneest, maar het gebed geneest. En dat is wat het volgende wat Jacobus ook aangeeft. Het gebed zal de zieke genezen en zal hem oprichten. En de zonden zullen vergeven worden. Hoe mooi is dat? Er zijn een hoop dingen die allemaal bij elkaar komen als je dan dat uitvoert, als je daarin gaat staan. Het gebed van geloof door de oudste, en even onderstrepen, het gebed van geloof, dat is een manier waarin we moeten bidden. Als we dit zo willen doen met elkaar. Het is een onderwerping naar God toe. Ik geloof de Heer. Wat ik nu ga bidden is in geloof. En dat maakt een groot verschil. Als we kijken in Jacobus 1 vers 6 tot 7. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Volgens mij is dat klare taal. Ik denk dat dat ook iets van, dat bracht bij mij ook iets teweeg. Bij het eenvoudig geven van God hoort ook een eenvoudig gebed. Zo mag het zijn, heel eenvoudig. Zonder twijfel, vol vertrouwen en daarin ook vertrouwen op wat God gaat doen. Wat God doet. En dan geen innerlijke strijd in jezelf. Ik vond voor mezelf ook van, het is eigenlijk, als je dit zo vergelijkt en zo bekijkt en nadenkt, dan vond ik het ook wel een mooie dubbele uitwerking. Het brengt de zieke vergeving van zonde. En het brengt daarmee ook de zieke genezing. Ik vond het ondubbelzinnig verwijzen naar het verlossingswerk van Jezus Christus. Want daar vloeit het natuurlijk uiteindelijk uit voort. En dat is ook iets wat ik terugzie in het avondmaal. In de kruisdood en de opstanding van hem. Als we kijken naar zijn bloed. Hè, wat dus verlossing van zonde geeft, maar ook verlossing van de dood. En dan hebben we het weer over de geestelijke dood. Dat is het mooie. Want uiteindelijk, we leven nog op deze wereld. Met de dood om ons heen. Maar geestelijk dood zijn we dan niet meer. En zijn lichaam, wat in Jesaja 53 vers 4 tot 5 staat. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smart heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De straf die op onze vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Als we kijken naar de gebrokenheid die Jezus doorgemaakt heeft, heeft hij met die gebrokenheid de wortel van het lijden van de menselijke gebrokenheid echt tot in de diepste kern geraakt. Daarin mogen we ook gewoon zeker weten, ja, als we bij Jezus komen, hij kent elke ziekte. En hij kent elke ellende. En hij weet wat lijden is. Er staat ook iets heel belangrijks in Jacobus, genezen en oprichten. Het gebed zal de zieke doen genezen en oprichten. Letterlijk en figuurlijk, de zieke zal opstaan van zijn bed. Dat is heel simpelweg. Dat is iets wat er staat. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat daarin beloofd wordt dat je dus, als je opgestaan bent vanaf je bed, dat God dan ook daarin de geestelijke kracht geeft om te gaan met dat je ziek geweest bent. Dat klinkt misschien raar. Ofwel niet. Ik kan me zo maar voorstellen dat als er voor je gebeden is en je bent genezen, dat het echt zo'n joepie momentje is. Dan denk je, wauw, dit is gaaf. Dit is mooi. Ik heb er gewoon geen last meer van. Maar, ik kan me zo voorstellen dat mijn gedachten op een gegeven moment gaan twijfelen. Ja, maar wat als het deze week weer terug zou komen? Wat als ik weer in die ellende door moet gaan? Wat als? En dat we daarin dan juist ook mogen weten dat we door het gebed genezing hebben ontvangen, maar daarin ook mogen weten dat God ons daarin ook gewoon zijn belofte weer geeft. En dat we daarop mogen staan, dat het in onze gedachten mag zijn. Hij heeft me genezen op dat moment, dan heeft hij ze de bedoeling mee gehad. Dan is het tot zijn eer geweest. En dat is belangrijk om te beseffen. En daarin ook een vast te houden. Dat we daarin mogen weten, hij heeft alles in de handen. Wat er dan ook gebeurt, wat nu is gebeurd, is gebeurd. En dat is tot eer en glorie van God. Het staat er wel zo heel stellig. Laat voor je bidden en de zieke zal genezen. Ik denk dat we elkaar gewoon eerlijk in de ogen moeten kijken, toch? Zeker. We hebben het zien gebeuren. We hebben zieken zien genezen. Of diegenen die lijden uit het lijden zijn verlost. Daarin mogen we ook gewoon weten dat het ook gewoon echt gebeurt. Maar we zien sommige dingen ook gewoon niet gebeuren. Waar we echt zo vurig voor bidden. Waar we echt voor op onze knieën gaan. En ook daarin gelovige gebeden uitspreken. Hoe dan? En dat is eigenlijk de verklaring die we eraan kunnen geven. Is dat het, ja, God heeft een heilsplan voor ons vanaf dat Adam en Eva gezondigd hadden. Daarvoor is Jezus Christus voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonden gedragen en onze ziekte heeft hij gekend. En daardoor is hij ook weer opgestaan. Dat is de overwinning. Maar we leven hier nog steeds op deze aarde, de gebroken wereld. En uiteindelijk zal het zo zijn dat pas als Jezus Christus terugkomt, dat dan het volledige plan helemaal voltooid zal zijn. En dat gaat gewoon gebeuren, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar dat betekent dat we hier nog steeds in die gebroken wereld leven. Maar daarin worden we als gelovigen geroepen om daarin te blijven staan. Maar daarin ook te weten, zoals in Openbaring 21 vers 4 staat, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. We hebben focus om naartoe te gaan. En zo zie je ook maar dat er in het Nieuwe Testament ook gewoon ziekte was en lijden en verdriet en bedroefdheid. Dat betekent dus niet dat we dus ons er niet naar uit mogen strekken, jawel, juist wel. Maar dat we ook gewoon in onze ogen schouw mogen houden of in onze gedachten, dat niet alles perfect zou zijn hier op aarde. Ik vond het wel mooi, zoals Bernard dat toen een keer zei, ja, als christenen gaan we echt geen 180 jaar worden. Dat is ook helemaal niet de bedoeling, zo staat ook niet in de Bijbel. Maar daar gaan we ook ja, dat is ook gewoon iets wat we gewoon ook in onze gedachten mee moeten nemen. Want als ik neem jullie gewoon even mee, nou, zoals Paulus bijvoorbeeld. Die komt er ergens in de Galatiërs, in Galatiërs 4, vers 13, vers 14 staat. U weet toch dat ik de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als engel van God, ja, als Christus Jezus. En dan gaat het over een stukje lijden, waar hij vermoedelijk door steniging nog verzwakt in de Galatië aankwam. Moet je je voorstellen, als dat vermoedelijk door de steniging is gebeurd, zit helemaal onder de blauwe plekken, helemaal met schrammen. Ziet er misschien niet uit. En toch hebben die Galatiërs hebben gezegd, kom maar. Ze hadden ook kunnen zeggen, ja, fijn voor jou, je ziet er niet uit, man. Als jij zegt dat God de God van liefde is en van genezing en van kracht, ja, wat kom je ons hier dan vertellen? Maar toch staat er, hebben ze hem als de engel van God hebben ze hem aangenomen. En dat hij daar zijn dingen mocht vertellen, wat zo belangrijk was. En als we kijken naar Filippenzen 2, vers 26 tot 27, en er staat, omdat hij vurig naar allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Ja, hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En hier gaat het dan om een medegelovige, een belangrijk iemand uit de gemeente van Filippi. En zijn naam is Epafroditus, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mijn Grieks is daarin niet zo goed, maar... Hij reisde naar Paulus toe voor een financiële gift te geven. De gemeente van Filippi had geld ingezameld voor Paulus zijn zendingswerk. En schijnbaar is dan de reis toch niet heel ongevaarlijk. En tijdens die reis is hij vermoedelijk, heeft hij wat opgelopen of had hij zo dusdanig wat meegemaakt dat hij dus zo ziek werd dat het tot aan de dood toe gevaarlijk was dat hij misschien wel zou overlijden. En daarin dan Paulus, vond ik ook zo mooi dat hij zegt, dat hij blij was dat hij Epafroditus genezing had ontvangen, dat hij niet droefheid op droefheid zou ervaren. Dat betekent dus dat daarin dus Paulus ook gewoon in zijn lijden, in zijn tijden, ook droefheid kende. Voor hem was het ook niet alleen maar halleluja, prijs de Heer. Hij wist al waar hij het moest zoeken en dat gaf hem die kracht. Maar daarin bad hij ook gewoon, Heer, laat Epafroditus, laat hij genezen worden. Want dan kan het er eigenlijk nog niet bij hebben. En ook de gemeente van Filippi heeft hem zo nodig. En ik geloof zeker ook dat daar een gebed voor genezing heeft plaatsgevonden. Maar dat lijden was er wel. En als we kijken naar 1 Timotheüs 5 vers 23 staat, ook een hele bekende denk ik. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. Paulus stuurt daar ook niet van, ja Timotheüs, je bent genezen. Hij zegt, ja, drink een beetje wijn. En misschien een beetje wijn, omdat hij bang was dat hij anders dronken zou worden van te veel wijn. Dus voor ons ook de oproep van, drink niet te veel wijn. Laat die fles een hele week overgaan in plaats van in één dag op te drinken. Maar goed, hoogstwaarschijnlijk was het dus ook iets dat dus, ja, zijn ingewanden toch bepaalde, ja, misschien het water, het drinkwater wel niet aankon. Dat misschien ook gewoon slecht was waar die leefden. Als we kijken naar 2 Timotheüs 4 vers 20 staat, en Erastus is in Corinthië gebleven en Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten. Ik denk ook, ja, wat is dat over ziekte of wat dan ook. Daar is hier dus ook dat Paulus gewoon iemand ook achterlaat omdat gewoon iemand ziek is. En wellicht zal daar ook gebed voor genezing hebben plaatsgevonden. Maar is dat op een man niet gebeurd? Toch gaan ze door, wetende van wie ze de krachten hebben ontvangen. Ik geloof ook dat daarin het ondergaan van ziekte en lijden, dat er niet iets is wat ons bespaard wordt. Dat we daarin ook niet zien van, God laat ons maar links liggen of zo, daarom moeten we het meemaken. Ik denk dat we juist daarin ook gewoon meer krachtig kunnen worden. Dat we daarin meer leren om met het leven om te gaan, maar ook hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Dat we daarin tot een volwassenheid komen in ons geloof. En dat kan ook door lijden heen. Daarnaast ook denk ik dat als je iets meemaakt, dat je daarin ook meer begrip kan krijgen voor andere mensen die hetzelfde lijden hebben. Want helaas kom je soms ook wel gewoon voor dat er mensen zijn die weinig hebben meegemaakt in die zin. En daarin op anderen gaan afschuiven van, ja, maar hoe kan het nou joh? Je hebt geen geloof genoeg, joh. Weet je, bid je wel genoeg? Heb je wel vertrouwen in God? Dat zijn opmerkingen die naar elkaar toe kunnen komen. En dat mensen dan op een gegeven moment zo denken van ja, wacht even, mij gebeurt het niet. Dus ik zal misschien wel niet ja, de genade van God hebben ontvangen. Of God wil mij niet. Of, en dat ze langzaam gewoon eigenlijk naar achteren kruipen en denken van ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? Ik zit in een gemeente vol gezondheid. En daar bidden ze voor. En als je het niet, ja, dan heb je nog misschien zonde in je leven. Of dan vertrouw je niet genoeg. Ik ga maar weg. Ik ga weg hier, want ik ben het niet. God heeft geen oog voor mij. Is dan datgene dan wat wij als christenen zouden moeten doen? Als wij als gemeente zouden moeten zijn? Ik denk juist daarin dat we anders zouden moeten zijn. En daarin denk ik van, oké, naasten lopen die ziek zijn. Ook al genezen ze niet, lichamelijk in die zin. Want het is wel die andere belofte dat daarin ook gewoon de geest aangeraakt kan worden. Dat als je bidt, dat God tenminste zijn geest zal geven. En dat heb ik al ooit eens eerder gezegd. Het is iets dat je dan de volheid van God al in je krijgt. Zijn geest, mensen. Zijn geest. Dat is alles wat je kan en hoeft te ontvangen in principe van God. Want zijn geest bewerkt die vreugde in jou. Dus daarom zo belangrijk dat we gemeente zijn met elkaar. In vreugde en verdriet. Naast elkaar te staan. Dan komt toch op dat puntje zonde vergeven. Een andere belofte in deze tekst is dat de vergeving van zonde zal zijn. En hier verwijst Jacobus niet gelijk naar of alleen maar naar dat zonde ervoor zorgt dat iemand ziek is. Dat is niet alleen de reden. Het kan ook gewoon voorkomen dat je gewoon ziek bent. Dat er helemaal geen verband is tussen zonde en ziek zijn. En dat voorbeeld hebben we ook door de, als we lezen in Johannes 5 vers 14. Dat gaat over die kreupele man. En ik weet niet, Danny volgens mij gebruikte hem vorige week ook. Maar dat was ook in die zin van, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. Daarna zie je een duidelijke waarschuwing van Jezus naar die man toe, zondig niet meer. Want vanuit die zondig levensstijl is die ziekte voortgekomen, maar daarin is er ook, heb ik ook gezorgd dat je dus je zonden vergeven zijn. Dus wandel daarin en keer niet terug. Maar een ander voorbeeld is dat er wel ziek was, maar geen zonde. Dat staat in Johannes 9, vers 2 tot 3. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Dat is mooi om te zien. Dat je daarin, door het gebed heen, in allebei de situaties ziet hoe groot God is. Hij geneest en vergeeft de zonde. En dat je daarin mag weten, oké, ben ik sowieso vrij van zonde. En dat daar de reactie ook weer op is dat je genezen bent. In welke situatie of hoe dat dan ook is, vanuit zonde of niet zonde. Verder gaat die Jacobus. Beleid elkaar je zonde en bid voor elkaar. Als je kijkt naar de voorgaande versen waar het ging over lijden en over bidden en over bidden voor genezing door de oudsten. Het gelovige gebed wat daarin benodigd was. Worden de mensen opgeroepen om naar de oudsten te gaan. Maar de volgende stap die Jacobus zet, is dat je als gemeenteleden voorbeden voor elkaar doet. En dat je daarin dan ook genezing mag ontvangen. Maar er is wel een belangrijke voorwaarde voor. Bid voor elkaar, maar beleid eerst je overtredingen en zonden aan elkaar. Dat is heel belangrijk om te doen. En waarom? Nou, dat zegt hij ook. Want hier zit een enorme kracht in. Als we lezen in Handelingen 19, vers 18 tot 20 staat er. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunst hadden uitgeoefend, brachten hun boek bijeen en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Als je daarin ziet wat het gevolg daarvan is, als mensen hun zonde belijden aan elkaar en daarin allemaal oude troep, wat voor eerst voor hun heel veel waarde was, want als je ziet hoeveel waard die boeken waren, schrik je wild, man. En als je daarin dan hun die keuze, als ze daarin die keuze maakten om dat op die brandstapel te gooien, hun dingen, wat hun van God afviel, te verbranden, hun zonde te belijden. Wat daarna gebeurde was dat het, ja, God met kracht toenam. Het woord van God wat met kracht toenam. En dat is dus als je vanuit je hart belijdt dat God Heer is. En dat je daarin dus die complete overgave vanuit jezelf geeft. Dat is zo belangrijk. Die complete overgave vanuit jezelf. Niet wat een ander doet, nee, wat jij doet. Want als jij, en ik ook, die zonde uit je leven wegdoet, ontstaat er ruimte. En wat kan er dan gevuld worden met die ruimte als je jezelf hebt overgegeven aan God? Dan betekent dat dat God die ruimte kan vullen. En daarin de meerkracht van God in jouw leven is. En dat jij als discipel van God, als volgeling van Jezus, daar ook meer kracht hebt om uit te delen. In de positie waar je bent. En daarin geloof ik ook, hoe meer wij als mensen onze zonde opruimen, en hoe meer mensen dat doen, wow, wat zal dit dan een krachtige plaats worden? Wat zal dit dan een plaats worden waar de kracht van God naar elkaar toe is, in gebed, in geloof, maar ook naar buiten toe. Dat mensen zullen gaan zien op de plaats waar je bent, hé, die man, vrouw, die heeft wat. En dat je dan mag getuigen wat dat dan is. De kracht van God. Want dat is zo belangrijk. Ik zie het me zo voor me. Dat je jezelf dan voorstelt. Zonder weg. En de muur van schaamte en oordeel zakt weg. En je kan God aanraken. En hij kan zijn hand naar je uitstrekken en beetpakken. En zeggen, mijn kind... Mijn kind, ik ben er voor je. Ik ben er voor je. En dan weer. Je hebt overgave, heb je gedaan. Heer, hier ben ik. Vul mij. Vul mij met uw geest. Zodat ik uw woord en uw daad mag doen in het leven. Dat ik uw handen en voeten mag zijn op dit moment. En niet alleen op dit moment, maar de tijd voor me uit. En ja, ik weet ook wel... Ik zal die misstap ook wel eens begaan. Ik zal ook wel eens denken van, oké, Heer, ik moet weer bij u komen. Ik moet belijden dat ik verkeerde dingen heb gedaan. Maar juist daarom moet het in ons hoofd gebrand zijn. We mogen altijd terugkomen bij God. Dat is zo belangrijk. En daarnaast ook, dat we als we die kracht hebben ontvangen, het gebed mogen hebben. Vol van geloof en van kracht. En daarin hebben we dan ook Gods belofte, wat in Spreuken 15 vers 29 staat. Daarin staat, de Heer is ver van goddelozen. Daar heb je het, hè? Dat is toch duidelijk. Als je niks met God te maken hebt, dan sta je ver van God. Dan kan God daar ook niks mee. Hoe graag hij ook zou willen, hoe graag hij ook zegt van, ik hou van je. Dat is zo belangrijk. Dat de Heer is ver van goddelozen. Maar het gebed van de rechtvaardige verhoort hij. Het gelovige gebed. Het rechtvaardige gebed. Bidden alsof je leven ervan afhangt. Dat is eigenlijk wat God van je vraagt. En het voorbeeld van Elia wil ik dan toch nog even aanstippen. Waarin hij staat dat hij een vurig gebed bad. En het regende 3 jaar en 6 maanden niet. Dan denk je, oké. Dan een beetje iets slechts over iemand. Nee, dat was op dat moment dat het volk Israël ver van God afgedwaald was. Hij zette zich in om te laten zien wie God echt daadwerkelijk was. En dat heeft hij ook verteld. Hij heeft het aan de Israëlieten laten zien en laten horen. Hij wilde graag dat ze terugkeren naar God toe. En daarom was zijn gebed zo vurig. En hij zal die 3,5 jaar, heeft hij gebeden dat de Israëlieten zich weer zouden terugkeren naar God toe. En toen dat uiteindelijk gebeurde, debat hij weer. Krachtig en in geloof dat het zou gaan regenen. En we weten allemaal wat er gebeurde. Dat gebeurde ook. Niet per direct. Hij moest er even moeite voor doen. Maar zijn gelovige gebed duurde voort totdat zijn knecht zag, er komt een wolkje aan de horizon. En het wolkje groeide uit tot een enorm grote regenwolk. Tot een grote regenfront, wat Israël overspoelde en beregende. De kracht van God. En ik wil het team naar voren vragen. Het muziekteam. En ik denk ook zo, als we heel de Jacobusbrief hebben gehad. En daarin staat je praktijk in de geloof brengen. Je geloof in de praktijk brengen. Dat het zo belangrijk is dat we daarin ook als christenen, als volgelingen van Jezus daarin uitstappen. En toen ik dit stukje ging behandelen, ging voorbereiden, had ik heel erg zo het gevoel van, we hebben het hier over bidden en over bidden voor zieken. En dat er geen twijfel in je hart mag zijn. En ik wil jullie ook wel gewoon eerlijk een stukje in mijn hart laten kijken. Dat ik niet altijd geloof heb gehad als ik bad, dat de zieken dan zouden genezen. Omdat ik ook daarin pijn heb gehad. Omdat ik dingen niet heb zien gebeuren. Terwijl ik er wel zo voor open had gestaan. En echt heb gebeden. Heer. Ik wil bidden voor deze man, deze vrouw. Wilt u haar en hem of haar genezen? En het gebeurde niet. Dat het mij soms ook wel gewoon teleurgesteld heeft. Maar door al die jaren heen heb ik ook weer geleerd. Ik ben God niet. Niet dat ik dat toen al gedacht had. Maar ik beslis uiteindelijk niet. Het is uiteindelijk God die zegt, ik laat iemand genezen. En is dat bij willekeur? Nee, dat geloof ik niet. Want ik geloof dat daarin God echt laat zien dat zijn kracht naar voren komt. En dat ook heel veel mensen daarin zal bereiken. Maar is het dan zo belangrijk, die lichamelijke genezing? Ik denk daarnaast ook niet. Het belangrijkste is dat wij, in wat voor lijden of ziekte we ook ons dan ook begeven, dat we die overgave naar God hebben. Dat ons lijden of onze ziekte niet meer de overhand zal hebben om onze gedachten te vullen en daarin steeds het negatieve te zien. Maar dat God ons wil leren door die situatie heen om onszelf boven de situatie uit te liften. Dat we daarin mogen zien, God heeft alles in handen. En ik heb ook geleerd, door al die jaren heen, dat ik steeds weer mag uitstappen. Uitstappen om te bidden voor mensen. Want dat is wat Jacobus zegt. Bid in geloof. En bid voor genezing. En ik wil jullie vragen gewoon te gaan staan, want dat is ook een stukje waarin ik vanochtend een oproep wil doen. Het gaat hier niet om dat de zieke een enorm geloof moet hebben. Nee, het vraagt iets van ons als bidders. Het vraagt ons iets van bidders dat wij geloof hebben. Want dat gelovige gebed, dat richtte de zieke op. Dat bracht genezing. En dat is iets wat we vanochtend gewoon in de praktijk willen brengen. Dat is één ding. Het andere ding is, beleid elkaar je zonde. Want dat is hetgeen waar je krachtig van wordt. Het zonde wat weggaat, de ruimte wordt gevuld met Gods geest. Heb jij zonde in je leven? En dat weet je drommels goed. Dan wordt het nu de tijd om vanochtend te zeggen, ik reken ermee af. Want de duivel is er altijd op zijn plaats om jou op dat puntje te wijzen. Weet je nog, zie je dat? Hé, wat doe je nu? En je maakt je klein, het maakt je krachteloos. En dat is hetgeen waar we mee af moeten rekenen. Willen we leven en wandelen in de kracht van God, reken ermee af. Dus daarmee wil ik ook vragen. Ik wil het ministerteam vragen om naar voren te komen. Zodat jullie voor, als je ziek bent, voor ze genezen kan laten bidden. Als je in lijden bent, dat je daarin ook voor dat lijden mag laten bidden. En als je vergeving van zonde wil, ook daarvoor te laten bidden. En daarnaast wil ik ook vragen, vind je het eng om naar voren te gaan? Omdat je daarin van niemand kent. Maar je kent hier wel iemand in de gemeente of in de zaal waarvan je denkt van, hé, daar stort ik al vaker mijn hart uit. Dat je daar naartoe loopt om het te belijden. Ja, Vader God, Heer. U bent groot, Heer. Ja, Heer. Koning de koningen. U bent groot. Ja, Vader, ik wil u zo danken, Heer, dat u vanuit uw woord zo spreekt. Dat u zo spreekt, Heere God. Dat we bidden en dat er genezing zal zijn. En dat we als onze zonden belijden, dat er kracht zal zijn. En dat we daarin die voorbeden voor elkaar mogen doen en genezing mogen ontvangen. Zul ik zo bidden, Heere God, Heer. Dat mensen zich op dit moment zich vrij zullen voelen om uit te stappen. Ja, Vader. Ja, Heer. En als je dat moment zo wil van, ik wil voor gebed, kom dan naar voren. Aarzel niet. Aarzel daarin niet. Want er is vergeving. Er is genezing. En er is waarheid.